Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Allereerst namens mij ook een gelukkig nieuwjaar namens ons hele team van de Big Five. Dat al je dromen maar mogen uitkomen dit jaar. En dat nieuwe jaar starten we in een wereld die er echt totaal anders uitziet dan een jaar geleden. Alles verandert. De klant, het verdienmodel, het gedrag van de werknemer en zoveel meer. En als we dus iets nodig hebben in 2021, dan is het wel creativiteit. En daarom deze week BNR's Big Five van de creatieve denkers. Vandaag een ondernemer met een hele goede sensor voor creativiteit. Ze was ooit, heel lang geleden, oprichter van TEDx Amsterdam Women. Meermaals uitgeroepen tot een van de meest inspiring 50 women in tech. En boardmember bij het Van Gogh Museum en de Van de Ende Foundation. Marjan Spier, van harte welkom. Creativiteit, daar draait het om deze week. Is er een moment dat jij kunt herinneren van vroeger dat je dacht, ja, ik ben creatief?
Nou, eerst, het grappige is, ik dacht altijd dat ik niet creatief was. Ik weet niet, of de middelbare school moest je altijd een huis tekenen. Dat kon ik gewoon absoluut niet. En die juf tekenen zei, het gaat nooit wat met jou worden. En toen op een gegeven moment zei een vriendin van mij, je moet gaan schilderen om te ontspannen. Want natuurlijk, hè, voor corona was iedereen onder stress, continu aan het werk. En toen kon ik binnen een dag een portret tekenen. En toen dacht ik, hé, ik ben creatief. Maar dat wist ik niet van tevoren.
En wat betekende dat voor jou, dat moment? Want ik denk dat we het allemaal een beetje zoeken, creativiteit, maar vind het ook spannend.
Het was een soort gevoel van doorbraak, omdat je heel erg in hokjes denkt, hè, van of je gaat schrijven, of je wordt een creatief en je gaat naar de kunstacademie. En ik werkte toen in het onderwijs, gericht op communicatie en technologie. Daar was ik verantwoordelijk voor. En ik had mijn creatieve collega's en daar liet ik alles aan hun over. En ik dacht, nou, ik bedenk dan het proces, of ik bedenk het deel waar de studenten moeten schrijven. En toen begon ik mee te denken. En dacht ik, hey, ik kan ook creatieve concepten bedenken. Niet alleen mijn collega's.
En dat was een lekker gevoel, toch?
Zeker, zeker, ja. Zeker.
Want als je dan even nu kijkt naar 2021, hè, we staan nu aan de start. Hoe kijk jij dan naar dat jaar met creativiteit in het achterhoofd?
Ik denk met name 2021 dat we heel veel gebruik moeten maken van eigenlijk out of our comfort zone zijn. Dus, en dat is ook een vorm van creatief denken. Niet volgens de gebaande paden. De oplossingen die je moet bedenken zijn totaal anders. En ik denk dat je daarvoor heel veel creativiteit nodig zal hebben in 2021.
Dus heel erg belangrijk. Ik zit ook een beetje te filosoferen over dit jaar. Misschien ga ik te snel, maar er zijn bepaalde experts die roepen, ja, the roaring twenties. Ik bedoel, het kan ook, los van alle ellende, iets heel bijzonders teweeg brengen. Al die creativiteit die nu gaat komen.
Ik denk het zeker. Ik weet nog dat ik in een club was in New York. En toen was het net na de crisis in Alphabet City. En dan liep je een supermarkt in. En dan onder was er gewoon een club. En dan zag je gewoon de bekendste DJ's draaien. Ja. En mensen maakten toen weer totaal andere nieuwe muziek. En ik denk dat dit ook ervoor zal zorgen, door de druk, dat je op een andere manier moet gaan leren denken. Want je hebt niet meer de vrijheid en je bent ook minder ontspannen. Want je moet continu nadenken, oké, hoe, als ondernemer met name. Mm-hmm. Hoe ga ik met mijn financiën om? Hoe moet ik dat organiseren? Hoe kan ik weer nieuwe producten bedenken? Ik denk dat daarvoor creativiteit nodig is.
Je adviseert tal van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook een organisatie als de VN. Hè. Je werkt ook over de hele wereld. Ik heb ook al gezegd wat je hier in Nederland doet en wat je hebt gedaan. Als je nu kijkt naar ondernemers, want daar hou je ook veel mee bezig, valt je dan iets op aan creativiteit?
Nou, wat ik merk is dat de ondernemers die echt volharden, dat die er doorheen komen. We hebben een programma genaamd Fempreneurhulp, om vrouwelijke ondernemers te helpen die geraakt zijn door de coronacrisis. En ik heb er afgelopen, we hebben er nu al bijna 70 vrouwen geholpen, maar ik heb er 6 geholpen. We gaven 3 uur consultancyuren. Dat is niet veel. En daar kan je alle ondernemers mee helpen. Ik heb daar een ondernemer begeleid die 10 mensen moest ontslaan. En aan het eind van het programma was ze weer volledig aanwezig en kon ze haar bedrijf weer op peil brengen. En je merkt dat door even anders te denken, ik zei haar, focus je niet alleen maar op de negativiteit, maar wat kan je wel? Wat kan je wel ontwikkelen? Waar ben je wel goed in? Wat heb je nodig? Welke producten kan je nog steeds verkopen? Mm-hmm. En toen ze zich daarop ging focussen, dus niet focussen op de producten die ze niet kon verkopen, de klanten die ze wel kwijt was geraakt, merkte je dat ze andere grotere klanten kon bereiken en daardoor weer haar business kon laten draaien.
Want is dat juist wat mensen zo ontzettend moeilijk vinden? Dat die focus leggen naar, of eigenlijk afhalen van hetgeen wat problematisch is?
Het is, en ik begrijp het ook. Ja. Ik bedoel, als je 10 jaar een bedrijf hebt gehad en het was heel succesvol en je wordt geraakt nu door corona, bijvoorbeeld je komt uit de horeca of de eventsindustrie. Ik organiseer ook events, ook een onderdeel wat ik doe van een van mijn bedrijven. Ik moest ook om gaan denken. Ik kon niet zeggen van, oh, dan ga ik nu voor 30 mensen een eventje in. Dat heb ik wel bedacht, hoor. Dacht ik, nou, dan gaan we 4 stadsdelen. In plaats van op 1 plek gaan we 4 stadsdelen. Dan kunnen we toch nog 150 mensen bedienen. En op een gegeven moment was die lockdown er. En toen moest ik gewoon een televisieshow van maken. En dat is, ja, hoe doe je dat, hè? Bij mij werkt het zo. Ik lig op bed en ik krijg een idee. En dan bespreek ik het. En dan moet ik het nog uit kunnen voeren. En dan moet je de juiste mensen vinden om dat samen met jou uit te kunnen voeren.
Is dat ook... Want je hebt dus zelf ook even in die positie gestaan. Dat het even spannend werd. Vind je het dan persoonlijk ook moeilijk? Loop je ook zelf tegen de grens aan? Of denk je, lekker, ik ga gewoon weer omdenken?
Bij mij werkt het heel goed. Hè? Okay. Dus ik hou van uitdagingen. En eigenlijk triggert het mij om weer met nieuwe oplossingen te komen. Niet iedereen is, kijk, sommige mensen die gaan dan in bed liggen en trekken dan hun dekbed over hun heen. Zo'n type ben ik dan niet. Ik denk dan van, oké, hoe ga ik het nu op moeten lossen? Bijvoorbeeld de gemeente die vraagt, we zouden eigenlijk event organiseren voor 600 mensen. Vrijwilligers die heel veel doen voor de stad. Nou, het event gaat natuurlijk niet door, 600 mensen. En toen dacht ik, hoe kan je 600 mensen toch bedanken? En toen zei ik, laten we ze allemaal een cadeautje sturen. Laten we ze allemaal een goodiebag sturen, een handgel en een heel chic. En ook nog ondernemers kiezen uit het stadsdeel die dan weer iets ontvangen van de stad. Dus dat je eigenlijk weer teruggeeft aan die ondernemers waarvan je weet dat zij op dat moment niet veel zouden verdienen. En dat werkt goed. De mensen, de gemeente behoudt eigenlijk die relatie met hun vrijwilligers. En die vrijwilligers voelen zich ook weer gewaardeerd. Maar op dat moment, ja, het is echt continu gaat het brein.
Gaat de keer bij jou.
Ja, dat is wel zo.
Dat staat niet eventjes op de ruststand.
Nee, het is altijd aan.
Wat vind je het spannendste als je kijkt naar deze tijd en de mensen om ons heen en als het gaat om creativiteit? Wat vind je het spannendste?
Nou ja, wat ik het spannendste vind is de onrust. Hè? Want je kan nog zo creatief zijn, je kan nog zo mooie dingen bedenken, maar je merkt toch dat mensen onrustig worden. Je merkt met name door heel veel desinformatie dat mensen eigenlijk niet meer weten wat waarheid is. En dat is best ingewikkeld als je niet jaren in de technologie hebt gewerkt of je hebt geen ervaring met internet en je gaat nu het internet op. Je weet gewoon niet wat je moet geloven. En dat is, denk ik, het is niet dat het creativiteit gaat beperken, maar wel dat invloed kan hebben op de maatschappij.
Je bent ook altijd met communicatie bezig geweest. Als je nu naar organisaties kijkt, zie je dan bepaalde, gaten als het gaat om communicatie om tot creativiteit te komen?
Absoluut. Wat ik merk, ik adviseer behoorlijk grote organisaties, en wat je merkt is dat heel veel organisaties hun interne communicatie niet op orde hebben. Dus het is vaak door middel van een Slack-kanaal of heel veel mails of heel veel WhatsApp.
Ja.
Maar er is niet
heel
goed
veel Zoom.
Heel veel Zoom. Maar er is niet over nagedacht daarvoor. Hoe kan ik op een goede manier, op een interactieve manier met mijn mensen samenwerken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat wij op de juiste manier met elkaar communiceren en dat de informatie die wij willen zenden richting onze medewerkers ook aankomt? En dan zie je dat heel veel medewerkers zeggen, ik ben niet op de hoogte van dit, ik ben niet op de hoogte van dat. En dan zegt zo'n HR of een communicatie, ja, maar dat heb ik wel gemaild. Ja, maar je krijgt 100 mails. Weet je, dus daar is nog niet goed over nagedacht. En degene die daar een product voor bedenkt, die gaat heel rijk worden.
Ja. Heb jij hem niet bedacht intussen?
Ik wenste het wel. Ik ben met zoveel dingen bezig. Dus maar ik denk er wel over na. Van hoe kan je ervoor zorgen dat binnen die grote organisaties waar mensen thuis werken, hoe kan je ervoor zorgen dat die mensen met elkaar op de juiste manier communiceren in plaats van alleen een Slack-kanaal en dat er van alles gepusht wordt?
En heb je dan enigszins een idee of heb je iemand gehoord die iets zei waarvan je denkt, ja, dat is nou waar we naar zoeken?
Nee, helaas niet. Maar wat ik wel mensen adviseer is om veel met elkaar te gaan wandelen in plaats van te vergaderen. Er is zoveel gebied in Nederland waar je samen kan wandelen. In plaats van te gaan zoomen, heb dan minder vergaderingen en ga dan met z'n tweeën of met z'n drieën wandelen.
Ja, heel goed. Dat ga ik ook deze week een aantal keer doen. Want dat werkt gewoon supergoed.
Absoluut.
Dus dat is al een hele fijne tip.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 creatieve denkers. Zoals hoogleraar transitiekunde Dirk Loorbach, kunstenaar Daan Rozengaarde, pianiste Iris Hond, die een paar keer haar leven succesvol omgooide door ook creativiteit te gebruiken, en Duncan Wardle, jarenlang hoofdcreativiteit en innovatie bij Walt Disney. Vandaag is mijn gast Marjan Spier. Ze is sociaal ondernemer, oprichter van TEDx Amsterdam Women en tegenwoordig adviseur van tal van grote organisaties en ook boardmember van onder andere het Van Gogh Museum en van de Ender Foundation. Misschien wel mooi om eventjes een kettingvraag, want we hebben altijd een kettingvraag in deze uitzending. En onze gasten stellen elkaar daarbij vragen. In de Big Four van Art afgelopen week had hij op Oudejaarsdag schrijver Bas Heijnen te gast. En Bas Heijnen had deze vraag voor Marjan.
Het grote probleem voor alle mensen, maar vooral in Nederlanders in het bijzonder, is vaak dat mensen heel makkelijk plannen hebben, dingen ontwerpen of standpunten hebben. Bijvoorbeeld politieke standpunten over vrouwen in het bedrijfsleven. Daar is zij ook mee bezig. Ik zou haar willen vragen, hoe doe je dat? Hoe maak je idealen praktisch?
Ja, want dat is denk ik ook een basis van creativiteit. Je kan nog zo creatief zijn, maar hoe maak je het praktisch?
Nou, ik heb 8 jaar in het onderwijs gewerkt en dat was een discussie. Wat is een idee en wat is een concept? Je begint eerst met een idee, een creatief idee. Dat ga je dan uitvoeren. Wij zijn bezig met bijvoorbeeld, hij zei, we zijn met vrouwen bezig. We hebben gezegd, we willen vrouwelijke ondernemers helpen. Dat is een idee. En toen kwam er een concept. We hebben Fem-start bedacht. En dat is een accelerator-programma voor vrouwelijke ondernemers om hen te helpen. Dat is een concept, hè? Dat is nog niet.
Is nog niks verder.
Is nog niks verder. En toen kwam corona. Ja, ik reisde, ik was al bezig met programma's. En toen zeiden we, toen zaten we met elkaar. En sorry, meneer Heijnen, maar er kwam weer een idee, een creatief idee. En ik zei: nee, het wordt een educatieve technologische oplossing om vrouwen te helpen hun kloof te dichten op het gebied van funding. En toen zei het hele team, yes, dat is het. Ik werk samen met Ellen Tacoma en Sandra van der Pal samen. Ik doe het niet alleen. En toen zijn we het uit gaan werken. Toen zijn we een businessplan gaan schrijven. En het werd steeds helderder. En zijn we partijen gaan zoeken om mee samen te werken. En toen zag ik opeens Jim Stolzen, waar ik jaren mee samen heb gewerkt voor TEDx. Hij heeft de AI-cursus opgezet. En ik vroeg, hoeveel mensen heb je daarmee bereikt? Hoeveel mensen hebben die cursus gevolgd? Toen zei hij 176.000. Toen zei ik, oh, dit is de juiste techpartner die we moeten hebben. En zo ga je een idee verder uitwerken. Een idee, een creatief idee, doe je vaak niet alleen. Dat werk je altijd verder uit met anderen.
En is dat dan iets wat veel mensen lastig vinden om daar met anderen over te praten en dat het daardoor stand-alone blijft?
Ja, omdat er er wordt steeds gezegd, ja, als je een idee hebt, moet je dat met niemand delen en dan moet je dat allemaal alleen doen. Want ik geloof daar niet in. Ik geloof dat een idee altijd, ook met TEDx heb ik dat jaren gedaan, maar zelfs nu met Femstart, dat moet door veel meer mensen gedragen worden. Het feit dat ze het dragen en samen met jou dat idee uit kunnen voeren is belangrijk, maar ook dat ze je support sporten daarin. Want het is een lange weg. He, het moment dat je van idee naar concept naar uitvoering gaat, dan moet je het gaan beheren. En daar gaat heel veel tijd en energie in kosten. En dat kan je niet alleen.
En wat zie je nog meer wat mensen moeilijk vinden als het over creativiteit gaat? Want vanuit dat moeilijke kunnen we misschien ook de lessen trekken wat je dus wel moet doen.
Ja,
als
ja,
het gaat om creativiteit.
Klopt. Ik praat met heel veel ondernemers. En dan zeggen ze, ja, maar ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. En dan zeg ik, nou, maak een lijst. Heel simpel. Wat wil je wel en wat wil je niet voor je bedrijf?
Ja.
En dan beginnen ze op te schrijven. En zo komen de ideeën. En dan denk ik, oh ja, daar heb ik totaal niet over nagedacht. En dat kan een jonge dame die werkt in de hospitality-industrie. Nou, dat, ja, je weet, er is gewoon niks te doen.
Alles weg.
Alles
ja.
weg. En ik zei, schrijf het allemaal op. Ik zeg, zet, wat kan je wel? En toen kwam ze, eerst zei ze, nou, waar ben je goed in? En toen zei ze, ik ben er heel erg goed in ervoor zorgen dat mensen die werken binnen een organisatie, eigenlijk goed zorgen voor hun klanten.
Ja.
Ik zeg, nou, waarom wil je dan, en welke bedrijven hebben dat soort mensen nodig? Alle bedrijven hebben dat soort mensen maar nodig. Maar hoe ga je het dan uitvoeren? Nou, en dan gaan we daar samen zitten om dat concept, hè, dat mm-hmm. concept, het idee wat ze heeft van mensen die bedrijf ervoor kunnen zorgen dat klanten goed ontvangen worden of goed behandeld worden of goed bediend worden. Dat gaan we dan samen verder uitwerken.
Misschien is zij wel ook wel zo iemand die nodig is om die communicatie in bedrijven. Want dat gaat ook over hospitality. Mensen moeten zich thuis voelen. Hè? Dus je kan misschien ook in een hele andere sector iets doen dan wat je eerder gewend was om te doen. Is dat ook wat je moet durven om helemaal het roer om te gooien?
Ja, en je moet het durven uitspreken. Je moet durven jezelf opnieuw uit te vinden. Ik ben er altijd mee bezig geweest. Ik heb in de communicatie gewerkt, ik heb in de IT gewerkt, ik heb in de tech gewerkt, in de reclame, in het onderwijs.
Ja.
Nu zit ik ik heb in de creatieve industrie. Je moet durven jezelf opnieuw uit te vinden.
En dat durven, maak dat nou eens concreet voor mij. Want wat is er dan spannend als je dat gaat durven? Wat maak jij mee? Want ik bedoel, je vindt het aan één kant heel erg leuk, maar je zal ook wel af en toe je kwetsbaar voelen, neem ik aan.
Absoluut, durven kost geld vaak. Hè? Dus ja. Je kan of dat betekent dat je geld uit moet geven of dat je geld kan verliezen. Maar je moet wel in jezelf geloven dat je het kan doen.
Mm-hmm.
En dat is iets wat daar moet je echt. Dat kan niemand je geven. De durf om iets te kunnen doen, om een stap te maken in het diepe, een sprong te maken in het diepe, dat is iets wat je niet. Wat iemand je. Maar je kan wel cheerleaders, je kan wel mensen om je heen verzamelen die je daarbij helpen.
Ja, en dan is het nu dus toch heel moeilijk, die cheerleaders, hè, nou zeg je wandelen. Maar heel veel sociale interactie is er op dit moment niet. En dat is denk ik wel, weet je, het echte brainstormen met mensen, ideeën uitwisselen. Daar zijn we natuurlijk toch een beetje van beroofd in deze tijd.
Absoluut, maar er zijn nu, ik bedoel, we leven niet 20 jaar geleden toen we alleen een Nokia-telefoon hadden. We leven in een tijd waar je allerlei technologische middelen hebt om te kunnen brainstormen. Je kan brainstormen vanuit een Google document, je kan brainstormen via een Zoom-sessie. Je kan brainstormen door bij elkaar thuis langs te gaan. Niet met meer dan 4 natuurlijk, maar er zijn allerlei manieren om te kunnen brainstormen. Het vergt ook creativiteit, maar je moet het ook willen. En wat ik al zei, ondernemers die het nu, de mensen die ik ken, hè, die het redelijk goed doen in deze tijd, ondanks het feit dat ze in bepaalde industrieën zitten waar het best moeilijk is, hè, de mensen die het wel redden, zijn mensen die gewoon doorzetten en met allerlei nieuwe concepten komen.
En dan zit je toch met nieuwe concepten, dat begint dan met een creatief idee. En dan wat is dan creatief en wat, weet je, hoe beoordeel je van dit is zo'n goed idee dat ik daarmee aan de haal ga? Want ik denk dat daar ook een heleboel ideeën sneuvelen. Dat je denkt, ja, zit iemand daar nou op te wachten? Is dit nou echt zo'n goed idee?
Nou, dan ga je testen. Ik had eergisteren een idee en ik had een vriendin van mij uit Toronto stuurde ik. Ik zeg, hey, wat vind je ervan? Een wellnessplatform voor zwarte vrouwen in Europa. En dan gaan we al die mensen zitten zo gefragmenteerd op Instagram en we bedenken daar een platform voor. Wat vind je ervan? En dit is iemand die echt alles weet van de creatieve industrie en wereldwijd. Zo ga je dat testen. Je gaat bij anderen testen en toetsen. Je moet niet bang zijn, hè, want veel mensen zijn bang. Zeggen, ja, ik heb een idee, ik ga het niet delen. En daarom liggen heel veel ideeën op het kerkhof. Je moet niet bang zijn om die ideeën te delen en te testen bij mensen die je vertrouwt. En dus niet bij iedereen, maar bij mensen die je vertrouwt.
En okay,
die kunnen je daarbij helpen.
En dan hoor je van een aantal mensen, dit is echt een goed idee. En dan kom je tot de executie.
Absoluut.
Het praktisch maken, waar Bas Heijn het net ook weer over had. Hoe pak je dat aan?
Dan moet je met het juiste team moet je dat kunnen doen. Dus je hebt de ideeën, je hebt het bedacht, daar komt het concept. Het wordt wat helderder en dan ga je een team samenstellen. En daarom zei ik, dan kan je geld verliezen. Of je moet geld uitgeven. En die mensen, waar vaak ook, vooral in deze tijd, ga je werken met mensen die je al jaren kent of mensen waar je fijn mee hebt samengewerkt. Daarmee kan je samen het creatief product uitwerken.
Maar moet je niet juist hele nieuwe mensen eromheen gaan bedenken?
Het hangt vanaf welke discipline die persoon heeft. Want ik bedoel, als ik heb jaren in de events gezeten met livestream en ik moet nu een televisieshow dan bedenken. Hè, dat heb ik dus gedaan voor het eerst. Dan ga ik niet werken met mensen die ik niet ken. Ja. Dan ga ik wel werken met de mensen waarvan ik weet dat zij gewoon een kwalitatief hoog product gaan opleveren. En dan kost het wat duurder. Maar dan heb je wel iets moois op in je portfolio.
Ja. Goed, dus ik hoor een aantal dingen. Gewoon aan de slag gaan. En niet alleen in je hoofd blijven, maar gewoon durven te doen. En het begint met uittesten, met andere mensen te praten. Maar hoe zorg je dat er creatieve ruimte in je geest komt? Dat je überhaupt, want ik bedoel, jij wordt in één keer wakker en denkt, ik heb een creatief idee. Daar begint het natuurlijk wel.
Ja, nee, het is niet alleen dat ik dan wakker word. Maar wat je merkt is dat heel veel mensen leven in een bubbel. Als je op Twitter zit of Facebook, Instagram, is het een bubbel. Een bubbel van 100 mensen die je dan ziet in je timeline. Ja. En die zie je de hele dag. Hè? Iedereen is de hele dag aan het scrollen, want ja, wat moet je anders? Maar er zijn natuurlijk allerlei andere platformen. En ik zorg er altijd voor dat ik niet alleen maar CNN kijk, maar ook Fox News, ook Haaretz lees, ook New York Times, Al Jazeera, Guardian. Je moet er wel voor zorgen dat je, en NRC, de Volkskrant, de FT, je moet er wel voor zorgen dat je informatie tot je neemt, hè, van journalisten waarvan je denkt dat ze het hun werk goed doen in deze tijd. Dat die informatie toekomt. En er wordt zoveel onderzocht op dit moment. Zoveel mooie interviews. Zoveel content wordt er geproduceerd. Je kan de hele dag zitten binge-watchen. Of je kan ook naar hele goede documentaires kijken.
Want wat is dan iets wat jou heel erg raakt nu in deze tijd, waar je naar kijkt en wat jou dus creativiteit geeft?
Absoluut. Ik kijk altijd naar documentaires van kunstenaars. Dus van een. Misschien niet de BNR-doelgroep, maar Dior en I. En dan kijk ik naar het creatieve proces van zo'n modeontwerper die dan eigenlijk begint met een idee, eigenlijk heel weinig weet van zijn team en samen toch tot een mooi product komt en zie je hem aan het eind huilend staan, want zijn modeshow was geslaagd. Maar het gaat niet zozeer alleen maar om de kleding, maar het hele proces. En ik hou ervan om naar dat soort documentaires te kijken van hoe ging dat proces nou? Hoe is zoiets ontstaan?
Mm-hmm. En daar leer je zelf ontzettend veel van. We gaan straks met elkaar verder praten, maar ik ben toch benieuwd, één gedachte die jij hebt, welke grote verschuivingen denk je dat we gaan krijgen?
Ik heb het in het FD gezegd natuurlijk. Eén, ik zie met name binnen de groepen, de multiculturele samenleving is veel groter. Hè? Het is nog multi-etnischer. Er zijn zoveel andere groepen bijgekomen. En je merkt toch dat ze samen één gedachtegoed hebben. En daardoor nieuwe producten gaan ontwikkelen. En dat zie ik overal om me heen. En dat is het kleding, een nieuwe omroep of whatever.
Daar praten we straks over verder. Hoe die groep in elkaar zit met Marjan Spier in BNR's Big Five van de Creatieve Denkers.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 creatieve denkers. Omdat één ding zeker is in 2021. We hebben heel veel creativiteit nodig. Nu de wereld op zijn kop staat. Later deze week praat ik daarover met hoogleraar transitiekunde Dirk Loorbach. Kunstenaar Daan Rozengaarde en pianist Iris Hond. Die een paar keer haar leven succesvol omgooide middels creativiteit. En Duncan Wardle. Hij was jarenlang hoofd creativiteit en innovatie. locatie bij Walt Disney. En daar is toch heel veel creativiteit vandaan gekomen. Vandaag bij mij te gast Marjan Spier. Zij is sociaal ondernemer, adviseur van grote bedrijven, maar ook van partijen zoals de Verenigde Naties. Oprichter van TEDx Amsterdam Women en boardmember bij het Van Gogh Museum en de Van de Ende Foundation. Marjan, we spraken net al eventjes over jouw lessen als het gaat om creativiteit. Dus als de mensen dat hebben gemist, moeten ze dat later eventjes terugluisteren in onze BNR-app. Waar ik nu heel erg benieuwd naar ben, is waar denk je in deze moeilijke tijd, waar uiteindelijk, hè, want we spraken ook altijd eventjes, misschien gaan we naar een soort roaring twenties uiteindelijk, waar heel veel nieuwe initiatieven ook gaan komen. Waar denk je dat de creativiteit vandaan gaat komen?
Ik denk twee groepen. Eén, de groep die nu thuis zit en die echt aan de slag willen en denken van oké, hoe kan ik op een nieuwe manier mezelf op uit gaan vinden? Die groepen gaan komen, hè? Met name vanuit de eventsindustrie. Daar zitten zoveel creatieve mensen die nu al maanden thuis zitten. En de horeca-industrie.
Dus eigenlijk de verliezers nu, denk jij dat echt dat daar de creativiteit en de grote bewegingen vandaan gaan komen?
Absoluut, absoluut. Want als je wil overleven, dan moet je. En je hebt tijd. Je hebt tijd om na te denken. Je hebt tijd, ruimte in je hoofd. Ik bedoel, die mensen hebben altijd aangestaan. Hè? Het is bekend dat de eventsindustrie de meest stressvolle industrie is. Hè? Je bent continu aan. Je staat continu aan. Nu sta je helemaal uit, hè? Al maanden. Op een gegeven moment gaat het weer komen. Ja. He, er gaat een groep komen die denkt van oké, hoe kunnen we onszelf op een nieuwe manier uitvinden? Je kan wel die discussie over, aangaan met de overheid van ja, we willen events en dit en dat. Maar hoe gaan we dat doen? Dus daar gaan er allerlei mooie en nieuwe ideeën uitkomen. Maar ook de jonge mensen die nu thuis zitten. Er worden heel veel. Wat mensen niet weten is dat er heel weinig stageplekken zijn. Heel veel jongeren kunnen geen stage vinden. Wat doen ze nu? Hè? Je ziet wat ik zie. Ik volg een aantal op Instagram of ik volg wat ze doen. Je ziet dat ze met elkaar nu muziek gaan ontwikkelen. Dat ze allerlei verschillende soorten videokunst of gaan schilderen. En allerlei andere manieren gaan zoeken om zichzelf eigenlijk te ontwikkelen. Want toen ik studeerde, de mooiste tijd was mijn studententijd. Het feesten, het uitgaan, met elkaar leuke dingen doen, leuke dingen bedenken. Dat is er gewoon nu niet meer. En voor die groep jonge mensen. En ik denk dat daar, dat er, en je merkt het nu al, hè, online. En ze zijn heel goed met online. Hè, ze weten alles van hoe online werkt. Dat ze daar heel veel gaan ontwikkelen.
En neem ons nog eventjes mee in die belevingswereld van jongeren. Want dat is uiteindelijk ook onze klantgroep. Hè, voor alle bedrijven die nu luisteren. Tegelijkertijd de talenten die in huis moeten halen. Wat voor creativiteit zie je dan ontstaan? Als je ziet, ze zijn heel handig online. Ze bedenken nieuwe dingen. Heb je al dingen gezien waarvan je denkt, wauw?
Nou, wat ik zie is dat ze heel veel multidisciplinaire kunst maken. Dus het is niet dat ze alleen schilderen. Dus de een is een zanger en schilder. Of een zanger, schilder, gitarist. Dat heb je dan. Of ik heb twee werken van Merlou Fernanda. Een jonge vrouw die schildert. En zij, maar ze is ook kunstenaar, maakt muziek. Bouwt haar eigen website. Dus je ziet dat ze op een hele andere manier. Ze voelen zich niet. Niet het gevoel dat ze in een hokje moeten zitten. En dat vind ik heel mooi om te zien, want de oudere groep, wij zijn zo opgevoed dat we altijd in hokjes moeten denken. Of je gaat communicatie doen, of je gaat economie doen. En die doen gewoon recht, maar die gaan dan toch muziek maken. Die denken, ja, en ik denk dat het ook nodig is, want als je muziek maakt, moet je wel heel goed je contracten kunnen lezen.
Maar dit is dus echt vanuit meer de kunstenaars creatieve kant, maar zie je ook vanuit de zakelijke kant dat je dan denkt, daar zie ik al interessante bewegingen ontstaan?
Nou, wat je merkt is dat heel veel jonge vrouwen nu gaan ondernemen. Dat zij allerlei nieuwe producten bedenken. En niet de producten die de meeste investeerders willen in deep tech. En dat soort producten investeren. Maar die jonge vrouwen die bedenken producten voor femhealth. Hè. Je hebt iemand die ik ken, die heeft een app bedacht. Baubo, Melissa. Gericht op vrouwen in de menopause. Ze is een hele jonge vrouw. En dat doet ze samen met de jonge man uit Oekraïne, die dan de techkant bedenkt. Maar ook, je hebt Grip Fertility, hè, over vruchtbaarheid. Je hebt heel veel van die jonge vrouwen bedenken technische oplossingen van hoe kunnen we nog duurzamer leven. En ik denk dat in de komende tijd mensen zich heel erg gaat focussen op de quality of life. Van ik wil toch een beter leven. Ik zit de hele dag thuis of ik kan alleen wandelen. Er komt straks weer een lockdown aan. Hoe zorg ik ervoor, door middel van samen met technologie, om mijn leven te verbeteren? En ik denk dat daar, dat de toekomst wordt. Alleen moeten ze investeerders vinden die in willen investeren.
Ja. Maar als je dan denkt van hoe je leven beter wordt, waar denk je dan aan? Dus in lockdown-tijd middels technologie?
Nou ja, iedereen meet zijn stappen. Hè? Dat heb je al. Hè? Dus we willen allemaal die 10.000 stappen maken. Dat is een manier om je leven te kunnen verbeteren. Al die sportscholen die nu dicht zijn en wij die Pilateslesjes via Zoom krijgen. Nou, als daar allerlei oplossingen worden bedacht om ons leven te verbeteren, zodat we beter kunnen sporten, zodat we weten van... Ik bijvoorbeeld had ontdekt dat met name mensen met een andere etnische achtergrond dan een blanke achtergrond, dat die minder vitamine D aanmaken en daardoor sneller last hebben van corona. Nou, al dat soort, die informatie, die wordt niet echt goed gedeeld voor bepaalde groepen. En ik denk dat voor groepen die vroeger weinig op het internet zitten en nu massaal op het internet zitten, toch die anders gewend zijn te leven, buiten, bewegen, dat die informatie wel willen hebben.
Want dat is natuurlijk een heel belangrijke shift die we nu maken, dat alles naar online is gegaan. We waren daar natuurlijk al heel erg mee bezig, maar dat heeft nu een enorme push gekregen, zowel als het gaat om werk, als het gaat om winkelen. Als je dan kijkt naar het gedrag van klanten, wat valt jij dan op als het gaat om die jongere groepen die jij net benoemde?
Nou ja, wat ze doen, ze kopen nog steeds. Want de oudere groep denkt, oh, ik moet op mijn centjes letten en ik weet niet, mijn hypotheek. En daar hebben ze wat minder last van. Dus zij kopen nog steeds. En je ziet dat die markten waar de millennials spullen kopen, die doen het nog steeds goed online. En die millennials zijn, en daaronder Gen Z, zijn gewend online dingen te bestellen. Mm-hmm. Die kopen sneakers uit Japan, of het maakt niet uit waar zo'n sneaker vandaan komt. En die hebben minder last van de crisis. Ja. Dus je ziet dat die groep, met name jonge mensen, want ze ontmoeten elkaar toch en zijn minder bang voor corona. Dus ze ontmoeten elkaar vaker. Ondanks het feit dat er allerlei regels zijn. En je merkt dat ze daardoor ook elkaar aansporen om nieuwe dingen te gaan bedenken. Omdat ze de ruimte en de tijd hebben om elkaar te ontmoeten.
En jij zegt daarover van, ze zijn misschien nu wel ook de underdogs, de jongeren, omdat ze natuurlijk behoorlijk worden getroffen. Hè. Je noemde al even de stages, maar er zijn ook andere zorgen. Maar je verwacht dat ze uiteindelijk hun machtspositie gaan pakken.
Absoluut. Je ziet het nu met Omroep Zwart. Hè. Binnen 2 maanden hebben zij 50.000 leden. En het wordt heel erg naar kleur gekeken. Maar als je naar die doelgroep kijkt en de mensen die... het is Aquasi die daarvoor staat. Maar als je de groep, de achterban ziet, is dat heel multi-etnisch. En je merkt dat...
Vooral veel vrouwen, heb ik begrepen. Hij was laatst bij ons ook in de uitzending. Ja.
Dat is mooi. Ik ben ook lid. Ik support iedereen die
veel westerse vrouwen trouwens, volgens mij.
Dat is heel mooi. Maar je merkt dat het gaat ook door het internet. Het gaat met name, en daarom was TED zo succesvol, jarenlang. TEDx. Ja, TED begon bij TED en toen bij TEDx. Het gaat met name om het gedachtegoed. En als je alleen maar online actief bent, heb je een gezamenlijk gedachtegoed nodig. En als je dat kan vangen in een product, dan heb je weer een nieuwe doelgroep bereikt.
Ja, dus dat is voor de ondernemers heel erg belangrijk om te zoeken naar dat gezamenlijk gedachtegoed.
Absoluut, omdat we hebben genoeg sneakers, we hebben genoeg t-shirts, we hebben genoeg broeken, we hebben alles al. Dus wanneer ga je iets kopen? Hè? Ja. Dus als iemand zegt, nou, ik kan ervoor zorgen dat vrouwen die last hebben van menopauze, dat zij goed geïnformeerd worden, want er wordt weinig aandacht besteed aan onderzoek voor die groep vrouwen. Dat is een bepaald soort gedachtegoed. Denkt die vrouw, daar wil ik wel informatie van. Heb je daar een app voor?
Ja.
Zo gaat dat.
Ja, maar het is eigenlijk ook nieuwe groepen die je dus aanboort. Eigenlijk met nieuwe vraagstukken die er nog niet zoveel aandacht hebben gehad.
Nieuwe doelgroepen, maar het zijn bestaande doelgroepen. Ik bedoel, deze mensen bestaan er al.
Ja, precies.
Heel lang.
Gaat dat voor ons, toch? Of zo? Ja.
Maar dat geldt, het is niet alleen menopauze, maar dat gaat ook voor een Omroep Zwart. Hè? Dus die groepen die bestonden er al jaren. Maar het is een gedachtegoed van, waar kan ik iets vinden waar ik mijzelf weer kan zien? En dat dat is ook branding, hè? Branding, men wilt dat een product afstraalt, dat het zich van zich afstraalt. Hè? Van, oh, ik koop een Gucci, dus, want ik hoor bij de Gucci-clan.
Ja.
Nou, en zo zal er ook, je merkt het ook met de Vega of met al die andere, met name duurzame producten. En producten gericht op gezondheid. Omdat we alleen, we zitten thuis, we moeten veel beter gaan leven. We moeten veel beter voor ons lichaam zorgen. We willen niet doodgaan. Hè?
Mm-hmm. Dus de health-industrie gaat gewoon ontzettend veel.
Absoluut. Health en wellness.
Toch, als het hebben over wealth en of health en wellness, dan maak je ook wel zorgen over jongeren, toch?
Absoluut, want aan de ene kant zie je groepen die dus heel creatief zijn, elkaar kunnen vinden, en die waren al creatief, maar die hebben, het is natuurlijk geaccelereerd door corona. Heb je ook groepen die alleen thuis zitten. Hè? Je hebt jonge mensen die bijvoorbeeld een kamer hebben in Amsterdam. Iedereen is weg en zij zitten alleen in een studentenhuis.
Ja.
Je hebt jonge mensen die, ik zie dat veel bij stagiaires met name, die dan, die kunnen niet, bedoel, die kunnen ook niet op de BNR-redactie, want het is maar een kleine machine, is groep A hier.
Nou, we hebben er wel een paar lopen. Nou ja. Maar het is in. Ik hoor net van de eindredacteur, we zoeken er nog één.
Oh, nou.
Waar kunnen ze reageren, Elisa? Laat dat dan ook in. Even naar de algemene redactiemail van BNR. En dan weet ik dus niet welke dat is. Is dat
info@bnr.nl.
Redactie@bnr.nl. Diana, na al die jaren, redactie@bnr.nl. We zoeken nog een stagiair. Dus, maar ik herken wel wat je zegt, hoor. Want ik loop wel eens de redactie op en dan zie ik een stagiair helemaal in zijn eentje hier zitten. Omdat de rest gewoon thuis zit. Dan denk ik, ja, dit is natuurlijk niet de manier om aan je werk te beginnen.
Absoluut.
Aan je werkende leven.
En nou, dus. Maar dat zijn dan de zeer ondernemende. Er zijn er duizenden. Want ik had het met de student. Hoe komt het dat. Er zijn toch stageplekken. Hoe komt het dat die stagiaires. Maar ze zeggen ja, maar het zijn duizenden studenten die een stageplek zoeken.
Ja.
En het zijn niet alleen maar afstudeerders. Het zijn ook tweedejaars. En het zijn niet alleen maar de excellente studenten. Maar het zijn ook de middelmatige studenten die een plek zoeken. En men gaat toch voor vaak excellente studenten. Dus er is een hele grote groep die geen stageplek vindt.
Ja, wat moeten we daarmee doen?
Ja.
Ja.
Ik zorg ervoor dat ik wel stagiaires heb. En ik zou iedereen aanmoedigen om stagiaires aan te nemen.
Ja.
Alleen om hen te helpen om toch deel te nemen aan werk.
Ja. En uiteindelijk kunnen ze ook weer creativiteit brengen. Hè? Want die jongeren waar jij het net over had, die toch steeds meer in positie, breng ze in je bedrijf. Want je kan uiteindelijk je voordeel ermee doen.
Absoluut. Psst.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de creatieve denkers. Mijn gast is Marjan Spier, ondernemer, oprichter van TEDx Amsterdam Women, lid van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum en iemand met een scherpe sensor voor creativiteit. En die zet ze in voor tal van organisaties, grote bedrijven, waar ze adviseert, zowel in Nederland als in het buitenland. Wie inspireert jou als het gaat om creativiteit?
Zo. Dat is een goeie. Nou, de laatste tijd merk je, met name door social media, merk je dat mensen niet meer zo inspirerend zijn. Want dan zie je de backstory en denk je, ugh.
Ja.
Maar wie mij wel inspireert is Bozema Saint-John. Ik weet niet of mensen haar kennen. Ze is de CMO van Netflix. Is CMO geweest bij Apple en bij Uber. En wat ik zie is hoe zij zich iedere keer weer opnieuw uitvindt.
Mm-hmm.
Als, en daarnaast geeft ze ook nog workshops. Plus ze geeft terug aan de samenleving. Dus ze gebruikt haar werk niet alleen maar voor haar bedrijf. Maar ik zag haar, vorig jaar had zij toen een campagne bedacht om Ghana op de kaart te zetten. En heeft ze heel veel bekende artiesten uit heel de wereld gebracht naar Ghana om het land weer opnieuw te
ontdekken. Dat doe je trouwens zelf ook.
Dat heb ik ook gedaan. Ja, ja, met vrouwelijke ondernemers. En dat vond ik toch interessant hoe zij dat op die manier. En dat inspireert mij. Ik denk, ja, je hoeft niet alleen maar gefocust zijn op die bubbel. Hè. Je kan ook teruggeven. En met het teruggeven kan je weer anderen blij maken.
En je ziet dus bij haar dat zij zich ook elke keer weer vernieuwt. Ben je een beetje achter hoe ze dat dan doet en waar we nog iets uit kunnen halen voor onszelf?
Nou, het schijnt dat ze een boek gaat schrijven erover.
Kijk.
Maar, ze door heel veel adviezen. Ze praat veel in. Dus wat ze laat zien online is dat ze veel praat met haar moeder en mensen om haar heen die haar adviseren. Haar eerste baan had ze bij Spike Lee. Voor de mensen die Spike Lee kennen. Dat is een hele bekende regisseur van vroeger. Nog steeds. En Amerikaanse regisseur. En ze heeft heel veel mensen die haar adviseren bij de volgende stap die ze maakt. En dat legt ze ook uit. En dat is waar ik al in het begin over had. Hè, dat je heel veel. Het is ons geleerd om dingen niet te delen.
Ja.
Maar het is belangrijk om wel je ideeën of de stappen die je gaat maken of wil maken te delen met mensen die je vertrouwt.
Dus dat is echt een hele. Hè, dus los van het gewoon doen. Het delen. En zo kijken of je een goed idee in handen hebt.
Ja, want zo wordt het ook getoetst.
Ja. Ja,
dus ik heb nu die website helemaal van ons opnieuw laten bouwen. En dan ga ik stuur ik 10 WhatsApp-berichtjes naar mensen waarvan ik weet dat ze heel kritisch zijn. En die gaan daar feedback op geven. Waarom hou je dat dan voor jezelf? Want ik bedoel, als je dat niet durft te vertellen aan je 10 vrienden. Er zijn duizenden mensen die kritiek op je hebben, hoor. Die het nog heftiger vinden. Sommigen spreken het uit en anderen niet.
We hebben de kettingvraag. Je hebt natuurlijk al een vraag beantwoord van de vorige gast. En nu mijn volgende gast gaat zijn Dirk Loorbach. Hoogleraar transitiekunde. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik heb hem gegoogeld natuurlijk. Ja. Want ik wilde graag weten wat hij deed. En hij is professor. Dus ik ga een vraag stellen over het onderwijs. En ik ben benieuwd. Omdat ik de worsteling zie in het onderwijs. Ik voer ook gesprekken met sommige hogescholen. Hoe zorg je ervoor dat met name tijdens deze lockdownperiode, maar ook daarna, hoe zorg je ervoor dat scholen kunnen veranderen zodat ze hun studenten beter kunnen faciliteren?
Mooie vraag. En heb je er zelf ideeën over? Want je praat erover met het onderwijs.
Ja, want wat je merkt is dat men toch heel erg nadenkt over. In het Engels noemen ze dat in het onderwijs classroom. Van als je les geeft, dan moet je klas altijd op orde zijn. Dus je moet de stoelen moeten goed staan, de ruimte moeten niet te veel studenten in die ruimte zitten, alles moet werken. Maar dat is nu voorbij. Mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat je online ook alles op orde hebt? En dat je ervoor zorgt dat dus jonge mensen op een goede manier kunnen interacteren met de docent. Je ziet nu heel veel filmpjes van docenten die het echt niet meer zien zitten. Hè? Ze zitten achter zo'n scherm. Hoe zorg je ervoor dat de docenten op een andere manier met elkaar kunnen, met de studenten kunnen communiceren?
En heb je daar ideeën bij?
Nou ja,
dat
je
krijg je in de week van de creatieve denker.
Ik denk dat je ook. Je moet nadenken over. Je gaat ze moeten opknippen in kleinere groepjes. Met name in het hoger onderwijs heb je heel veel projectonderwijs. Dus je kan makkelijk met die studenten naar buiten gaan. Ik weet, ik heb een keer. Moest ik voor de over. Voor een organisatie naar Algerije. Om 4000 jonge mensen les. Trainingen te verzorgen over creativiteit en ondernemerschap. En het was extreem heet in die klaslokalen. Er was geen airconditioning. En toen heb ik gezegd, jongens, ik denk dat het buiten koeler is dan binnen. Wij gaan gewoon buiten staan.
Ja.
En we hadden een veel betere. En dit is natuurlijk eenmalig.
Ja.
En daarom ben ik benieuwd wat die professor of wie daar ideeën over heeft. Van ja, eenmalig kan je zeggen, je gaat met die studenten naar buiten. Maar hoe zorg je ervoor dat dat een onderdeel wordt van het onderwijs, naast alleen maar de Zoom-lessen?
Ik denk dat we heel veel punten al van creativiteit hebben benoemd met elkaar. En eentje is wel indirect een aantal keer benoemd. En dat is diversiteit. Hoe belangrijk is diversiteit voor creativiteit? En dat vraag ik ook aan jou, omdat je heel lang op een gegeven moment ook speciaal voor groepen bent gaan inzetten. En voor Nederlanders met een andere culturele achtergrond. En dat is wel nog echt een thema, ook in Nederland.
En je vraag is,
in hoeverre diversiteit belangrijk is voor creativiteit? Hè? Want we hebben het over creativiteit. En je hebt al een aantal dingen benoemd hoe je tot creativiteit komt. Maar wat is de rol van diversiteit daarbij?
Ja, die discussie voer ik heel vaak natuurlijk. Mm-hmm. Achter de schiet, niet op de radio. Nu vertel ik het. Maar en wat ik altijd zeg is dat het gaat om talent. En als je het talent moet altijd divers zijn. En daardoor kom je tot een mooi product. En wat je merkt is dat het diverse talent geen toegang heeft tot bepaalde organisaties, omgevingen, ruimtes, bedrijven, waardoor je niet een divers talent hebt. Dus waardoor er ook een beperking ontstaat op het gebied van creativiteit. Dan heb je het niet alleen maar over mensen met een andere etnische achtergrond, maar ook mensen met een beperking. Als je iemand in je team hebt die bijvoorbeeld blind is en je moet een nieuw product ontwikkelen, dan ga je heel anders nadenken over het product. He? En dat geldt ook over als je een toneelstuk moet bedenken voor in Amsterdam. En als je mensen met... Er zijn 180 nationaliteiten in Amsterdam. Als je er 10 in je team hebt en gaat brainstormen, dan kom je tot een totaal ander product dan als je met een groep zit die niet divers is. Dus ik geloof dat... En waarom het belangrijk is ervoor te zorgen dat dat talent, hè, met een andere achtergrond, beperking of whatever, introvert, extrovert, hè, je hebt 34 vormen op het gebied van diversiteit, ik heb een onderzoek gedaan, dat die mensen ook die toegang krijgen om mee te denken. Dat zie je nu al met alles wat er gebeurt op... vaccinatie. Ja. Dat mensen zeggen, dat iemand zegt, waarom gebruik je de mensen niet uit de eventsindustrie? Ja. He, dat is ook diversiteit. Het is anders denken. Dat is diversity of thought. Maar daar wordt weinig aandacht aan besteed.
Dus die groepen eigenlijk echt bij elkaar brengen en dat ook echt durven omarmen dit jaar. Dat zou jij mensen in ieder geval willen meegeven. Verheug je op dit jaar?
Zeker.
Ja?
Ja, nee, ik heb er echt zin in. Heel veel mensen zeggen dat het een heel positief jaar gaat worden. Dat zeiden we vorig jaar ook. Ik moet zeggen, voor mij was het een positief jaar, want ik heb echt kunnen uitrusten.
Mooi. Kijk, dankjewel Marjan Spier. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Nu BNR breekt met Iwan Verrips. Ik wens iedereen een mooie dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.